Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Verander de wereld. Begin bij jezelf. In de afgelopen overdenkingen hebben we telkens gehad over Christusvormigheid of Christusgelijkvormigheid. Daarmee bedoelen we dat het evangelie ons de kracht geeft om te veranderen en steeds meer op Jezus te gaan lijken. Een dominee die deftige termen zou gebruiken, onderscheidt drie processen waar een christen doorheen gaat. Rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Rechtvaardiging wil zeggen dat je bent verlost. Jezus is voor jouw zonde gestorven en je hebt je met zijn dood en opstanding verbonden door in hem te geloven. Dit alles staat los van hoe zondig je bent of bent geweest. Daar komen we later in deze serie nog uitgebreid over te spreken. Maar als je gerechtvaardigd bent, als je dus verlost bent, start het proces van heiliging. Het woord heilig betekent apart gezet voor God. Want als je wordt geheiligd, dan ga je steeds meer op Jezus lijken. Dit is het gevolg van je verlossing. Met andere woorden, je bent niet gered omdat je leeft zoals Jezus dat deed. Je bent gered doordat Jezus in jouw plaats is gestorven en voor jouw zonde heeft betaald. Hierdoor stelt God jou in staat om steeds meer op zijn zoon te gaan lijken. Doordat je bent gered, zul je ook worden verheerlijkt na je dood. Verheerlijkt wil zeggen dat je een nieuw lichaam krijgt en voor altijd bij God mag zijn. Eerst in de hemel en later op de nieuwe aarde. Die eerste twee thema's, rechtvaardiging, dat is dus verlossing, en heiliging, dat is dus steeds meer op Jezus gaan lijken, staan centraal in de brief van de christenen in Rome. Zoals we zullen zien, legt Paulus uit dat het werk van Jezus de basis is voor ons proces, dat we steeds meer op Jezus gaan lijken. Tot nu toe hebben we geconstateerd dat dit betekent dat we elkaar moeten aanvaarden, dat we in vrede met elkaar en met andere mensen moeten leven, dat we niet op de anderen moeten neerkijken, dat we onze macht en invloed niet moeten misbruiken, dat we niet in verzet moeten komen als ons kwaad overkomt, maar dat we in alles moeten proberen te reageren zoals Jezus dat zou doen. Als we God willen aanbidden, dan richten we ons op Hem. Dan veranderen we ons denken en denken zoals Jezus dacht. Dan offeren we onszelf op voor God, zoals Jezus zichzelf voor ons opofferde. Wij hoeven niet aan het kruis te gaan, maar we mogen zijn wandelende spiegel zijn. Als mensen in die spiegel kijken, moeten ze Jezus zien. Laten we nogmaals Romeinen 12 lezen. Omdat we in de vorige les uit de EBV hebben gelezen, lees ik nu uit de NBV 21. Romeinen 12. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus, en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gaven heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gaven heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gaven heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gaven heeft om te troosten, moet troosten. En wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Tot zover Romeinen 12. Paulus geeft hier dus een serie adviezen. Voor ons, lezers uit de 21e eeuw, is dat heerlijk. Hier kunnen we tenminste wat mee. Dit, wat hij nu schrijft, is van toepassing op iedereen. En dat is ook zo. Maar laten we toch weer eerst kijken naar de originele context. Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan mezelf aardig identificeren met de mensen in Rome. Hoe vaak kijk ik wel niet op een ander neer? Welke denkbeelden van mij moeten worden gecorrigeerd? Als mij kwaad overkomt, reageer ik dan zachtmoedig en vertrouw ik op God? Of plan ik een vorm van wraak? Gebruik ik mijn talenten, mijn geld en mijn invloed wel goed genoeg? Het is heel makkelijk om te zeggen, laat uw liefde oprecht zijn. Maar misschien ben je wel mishandeld, zoals de slaven in Rome ook eens overkomen. Misschien ging iemand over jouw grenzen heen. Of misschien stelde de overheid zich wel op als een monster naar jou toe. Of misschien heeft de kerk je wel eens pijn gedaan. Je verwacht dat de kerk een veilige plek is, maar toch kan juist hier je onrecht overkomen. En als er dan iemand tegen je zegt, aanvaard de ander, ook al geloof je dat er fout zit, dan is dat niet zo makkelijk. De woorden die Paulus hier door Tertius liet opschrijven en Eufibi liet uitspreken, zijn prachtig gekozen. Maar ze in de praktijk toepassen, dat kan een hoop strijd opleveren. In de vorige les hadden we het uitgebreid over hoe God van ons verlangt dat wij ons leven in zijn dienst stellen, als levende offers. En wat betekent dit? Paulus schakelt gelijk door in zijn redenering. Eufibi moet zowel de sterke als de zwakke mensen hebben aangekeken toen ze het volgende vers voordroeg. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. In de hoofdstukken hierna werkt Paulus dit verder uit, zoals we hebben gezien, maar hij zegt, u moet zichzelf niet hoger aanslaan dan u kunt verantwoorden. De sterke mensen voelden zich superieur vanwege hun positie in Rome en omdat ze vrijheid en Christus ervoeren. Terwijl de zwakke mensen zich superieur voelden vanwege hun positie als Gods uitverkorenen en omdat zij zich aan Gods wet hielden. Volgelingen van God mogen niet hoogmoedig zijn. Dat was de centrale boodschap van Jezus in zijn tijd op aarde. Niet voor niets was hij bereid om de voeten van de discipelen te wassen. Hij riep hun keer op keer op om nederig te zijn. Maar hoogmoedig zijn, je boven anderen verheven voelen, dat zijn zonden die misschien wel het meest hardnekkig zijn om uit te roeien. Het is dan ook niet raar dat de huiskerken in Rome, maar ook veel kerken vandaag de dag, te maken hebben met conflicten die allemaal op hoogmoed zijn terug te voeren. De duivel speelt hier lekker op in. Wil God eenheid, dan zaai ik verdeeldheid. Het enige wat ik hoef te doen, is een beetje inspelen op de gevoelens van die en van die. Maar Paulus reikt de christenen in Rome een antigif aan. Ze moeten verstandig over zichzelf denken. Ze moeten dus eigenlijk naar zichzelf kijken, zoals God naar hen kijkt. Dat doen ze door naar zichzelf te kijken, naar de mate van geloof die ze ontvangen hebben. Dat is eigenlijk een hele vreemde zin. Want wat heeft geloof te maken met hoe je naar jezelf moet kijken? Dat snap je pas als je de volgende regel ook leest. Daar gaat het over het lichaam van Christus, dat uit christelijke delen bestaat. We hebben allemaal verschillende gaven gekregen waarmee we dat lichaam kunnen dienen. Het woord geloof betekent hier in deze context dus niet zozeer of je in Jezus gelooft of hoeveel je in Jezus gelooft. Het gaat veel meer over de geestelijke gaven die je hebt gekregen. De Romeinse christenen moesten verstandig over zichzelf denken. Dat betekent dat ze zich niet boven de ander verheven moesten voelen. Nee, ze moesten zichzelf zien als onderdeel van een lichaam. De een is een oor, de ander een mond. De een een voet, de ander een hand. De een is het hart en de ander de hersenen. Hoe kun je jezelf belangrijker vinden dan een ander, als je beseft dat het lichaam zonder die andere delen niet kan functioneren? Je bent niet het lichaam, je bent een deel van het lichaam. Als het hart ermee ophoudt, doen de hersenen het ook niet meer, en andersom. De beeldspraak dat de kerk het lichaam van Christus is, is voor ons zeer behulpzaam. We kunnen ons voorstellen wat ermee wordt bedoeld. Jezus is in de hemel, maar zijn werk op aarde gaat door. Hij gebruikt daar mensen voor die hem trouw zijn. Die mensen hebben zich georganiseerd in groepen die wij gemeentes of kerken noemen. Zo vormen wij met z'n allen het aardse lichaam van Jezus. Voor de christenen in Rome ging deze beeldspraak zelfs nog een stap verder. In de Romeinse samenleving werd de politiek als een lichaam gezien dat uit verschillende delen bestond. Het Griekse woord voor kerk, ekklesia, of ekklesia, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat uitspreekt, werd gebruikt voor een vergadering van mensen en dan vooral een politieke vergadering. Stel je nu eens voor, je woont in Nederland in de 21ste eeuw en je bent net christen geworden. Je wordt uitgenodigd om naar de samenkomst te komen. Die bijeenkomst is bij mensen thuis. En dan zeggen ze tegen jou, welkom in de Tweede Kamer. Als dat gebeurt, dan kun je dit niet loszien van de plek waar het land wordt bestuurd. Je beseft dat deze christenen deel uitmaken van een ander koninkrijk. Zo zien ze dat in ieder geval zelf. Voor de Romeinse christenen moet dit net zo geweest zijn. Volgens Paulus moesten ze zichzelf zien als een uitvoerend orgaan van de ware keizer, van Jezus. Zij waren zijn lichaam, een lichaam dat werd gedreven door Gods geest. Een christen kan niet in zijn of haar eentje het lichaam van Jezus zijn. Daar is iedereen voor nodig. Of je nu Jood of niet Jood bent, sterk of zwak, machtig of onmachtig. Ieder onderdeel is nodig om het lichaam goed te laten functioneren. We moeten ook niet vergeten wat het doel was van het Romeinse Rijk. De Pax Romana, oftewel de Romeinse vrede. Dat was niet de vrede die de christenen moesten opzoeken. Zij waren geroepen om in vrede met God en met elkaar te leven. Deze hemelse vrede is hun doel. Om dit te kunnen bereiken, heeft God zijn kinderen geestelijke gaven gegeven. In verschillende brieven noemt Paulus telkens andere voorbeelden. Er staat in de Bijbel niet ergens één complete lijst van gaven. Maar in deze brief aan de Romeinen noemt hij profetie, dienstbaarheid, onderwijs, troosten, leiding geven en ontferming. De een is goed in onderwijs geven, de ander in troost bieden. Wij noemen ze gaven omdat God deze talenten aan ons heeft gegeven. Het kan overigens ook zijn dat je een gave pas krijgt nadat je tot bekering bent gekomen. We krijgen deze gaven niet voor niets. Ze zijn om het lichaam van Christus mee te dienen. Oftewel, we hebben ze ontvangen om er onze broeders en zusters en de wereld mee te zegenen, zodat Gods koninkrijk zich uitbreidt. Paulus eindigt dit gedeelte met een serie aanbevelingen. Wees ijverig, niet lui. Wees vurig van geest en dien de Heer. En ga zo maar door. Dit zijn de vruchten van het geloof. Als je hart sneller klopt voor Jezus, dan wil je een levensstijl die past bij een dienaar van Christus. Zo legt Paulus de basis voor wat we eerder hebben besproken. Sterke en zwakke mensen moeten elkaar aanvaarden en schouder aan schouder in Gods koninkrijk staan. Dit is een universele boodschap die ook voor ons geldt. Als we zo met Romeinen bezig zijn, laat Jezus dan in je hart werken. Is er iets waar de Heilige Geest jou van overtuigt? Moet je ergens mee aan de slag? Wat zegt Jezus tegen jou door deze teksten heen? Verander de wereld, begin bij jezelf. Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.